12 uur geweest en dat betekent dat het weer tijd is voor Op de Klippen op jouw Mega Hit FM. Wij zitten op dit moment zelf live in Trocadero, maar voor jullie dan niet, want deze show is van tevoren opgenomen. Martijn en ik hebben eventjes een welverdiende vakantie.
We hebben vakantie of het wel verdiend is, weet ik niet.
Nee, dat is eigenlijk ook wel een beetje zo. En de vraag is of Judith heeft nooit vakantie. Dus dat is dan ook weer een ander verhaal.
Nou ja, dat is mijn werk is vakantie. Ik doe dingen die ik leuk vind.
Je bent nog niet zo lang geleden in Nederland geweest, maar dat was alleen wel werk.
Dat was echt werk. Ja. Maar leuk.
Ja.
Dus in ieder geval, actualiteiten zullen niet aan bod komen, maar wel dingen die wij interessant vinden. Zo vinden wij John Flipsen interessant. Hij is verzekeringsconsulent, zo mag ik dat zeggen, hè? Mag ik dat zeggen?
Zeker, mooi gesproken.
Oké, dan moet je wel wat dichter bij de microfoon komen.
Is dat zo leuk, hè?
We hebben wat vragen over verzekeringen en we dachten, weet je wat, we gaan eens gewoon een uurtje met John praten. Het is los van zijn verzekeringen ook best wel een interessante en gezellige gast. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat we het eerste uur super, super gezellig zijn. En daarna hebben we ook nog Delno Tromp. Dus... het kan alleen maar mooi worden vandaag. Mooi weer trouwens.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. Mega 101.1.
Ik geloof dat die plaat al afgelopen is. dat gaat met een knal. Maar ja, dat gebeurt af en toe. Dit is een Hazy Shade of Winter. Een liedje van Simon & Garfunkel. En dit was dan de versie van de Bengals. Dus dat is wat frisser. Zometeen doen we nog een andere Simon & Garfunkel plaat. Maar dat is eigenlijk gewoon dat John die houdt wel van Simon & Garfunkel, toch?
Ik word er vrolijk van, dus ja. Ik word er vrolijk van.
Nou, is de meeste liedjes van Simon & Garfunkel zijn een beetje langzaam.
Ik ben ook geen kenner, dus...
Like a bridge.
Ja, maar goed, alles wat niet onder zoveel beats per minute zit, noem jij slaapkamermuziek?
Nee, dat is niet waar. Dat zeg ik ook niet. Dat heb ik nog nooit gezegd. Maar ik wil wel, altijd als de show begint, wil ik wel even dat het even beukt. Dat we er even erin komen, weet je wel? Tussendoor langzame plaatjes. Ik vind zelf bijvoorbeeld dat Ron Gijzen veel te veel langzame plaatjes draait.
Of classics.
Zeker op mega classics, ja. Maar het is mijn zender niet, hè? Dus dan kan ik zeggen wat ik wil. John.
Ja.
Jij bent verzekeringsconsulent.
Klopt.
Wat houdt dat in?
Nou, ik heb een kantoor Kroon & Flipsen Verzekeringen. Dat betekent dat wij... ons bezighouden met het bemiddelen in verzekeringen en hypotheken.
Ja, je bent niet zelf een verzekeraar, hè? Zelf niks.
Nee, wij verzekeren niks. Wij kijken op basis van voorwaarden, premie, wensen van de klant. Waar de wensen liggen, wat dan op dat moment de beste keuze is.
Ja, jullie doen het voorwerk, zullen we zeggen.
En wij sluiten ook die verzekering af. En dat betekent dat wij de aanvraag dan ook indienen. We lopen heel het proces met de mensen door. We lopen de voorwaarden door. En op het moment dat er ook een claim is, dan begeleiden we dat ook. Dus het is echt van A tot Z in alle vormen van verzekeringen. Van levensverzekeringen, woonhuisverzekeringen, auto's. De zorgverzekering.
Ja, doe je dit je hele leven al? Heb je hiervoor gestudeerd? Hoe zie ik dat voor me?
Nou, ik ben er wel een beetje spelenderwijs ingerold, om het zo maar te zeggen. Ik zit nu 25 jaar in het verzekeringsvak. Ben op een gegeven moment via een uitzendbureau terechtgekomen bij een hypotheekverstrekker. En op de back-office. En vanuit daar bij een tussenpersoon terechtgekomen, destijds in Tilburg. En vanuit daar ben ik, toen ik 31 was, naar Bonaire verhuisd. Hier een baan gevonden, destijds bij Enea. En vanuit nu alweer een jaartje of 13 hier voor mezelf. We hebben een opleidingsverplichting. Dus één keer in de 3 jaar moeten er examens gedaan worden om ervoor te zorgen dat je gewoon up-to-date bent. En het is voor een mooi vak.
Bijna alsof je een arts bent. Maar het blijft veranderen. Maar is het, en kijk, daar gaan we natuurlijk langzaam maar zeker naartoe. Wat is het grote verschil tussen verzekeringen in Nederland en verzekeringen hier?
Dat is op sommige vlakken niet zo heel groot. Als je puur kijkt naar bijvoorbeeld een woonhuisverzekering, dan is de strekking vaker wel gelijk. En dan je hebt hier natuurlijk minder verstrekkers. Hè? Dus dat is sowieso wel een verschil. Als we gaan kijken naar zorgverzekering, is dat een heel groot verschil. Ja. En ik denk dat daar ontstaat ook. En ook op het gebied van reisverzekeringen. Er zijn hele grote. Daar zitten toch wel behoorlijk wat verschillen in. En daar ontstaat ook wel eens wat, laten we zo zeggen, onbegrip her en der.
Nou, dat is ook precies de reden waarom ik je heb uitgenodigd.
Ik denk, ik werk
show.
Langzaam even zelf naartoe.
Je had in de gaten waar het over ging.
Maar dat is inderdaad. Duidelijk.
Wat is nou het geval? Iedereen op Bonaire met een cedula is automatisch verzekerd. Toch? Door de overheid. Zeg ik dat goed?
Wanneer
de zorgverzekering.
Er moet altijd gekeken worden naar de nuances.
Daarom ben jij hier.
En dat is, bij wijze van spreken, mensen kunnen over het algemeen wel. Maar het kan ook zo zijn dat mensen, bij wijze van spreken, vanuit een werkgever in Nederland weer werken. Waardoor ze niet onder de kring der gerechting te vallen hier op Bonaire. Dus het is wel heel belangrijk om dat goed uit te zoeken.
Ja. Als je voor een Nederlandse werkgever werkt, maar je woont hier en je werkt hier, dan ben je dus vanuit Nederland verzekerd.
Ja, ik zeg, dat is heel afhankelijk ook veel hoe de belastingplicht is en vanuit daar. Dus ik vind dat wel lastig. Wat ik altijd aangeef, ik doe daar ook nooit uitspraken over, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat dat goed wordt kortgesloten met werkgever en het zorgkantoor aan zich. Want dat zijn echt wel. Maar in de basis, stel dat iemand hier gewoon komt werken, wordt hier ingeschreven, heeft de stempel, krijgt de cedula, kun je stellen dat je je dan voldoet om recht te hebben op een zorgverzekering.
Ja, nou is die zorgverzekering, die staat een beetje onder druk. We zijn heel vaak in het nieuws, of het is ZJCN, de branche die de zorgverzekering uitvoert. Dan wel Mariadal, het ziekenhuis, is heel veel in het nieuws en niet altijd even positief. Maar wat mij opviel een paar jaar geleden al, we werden met z'n allen verzekerd. Dat was zo, we konden ons gebit verzekeren en weet ik wat niet allemaal. En binnen een jaar is toen tandartskosten is uit het pakket gehaald. Niet lang daarna ging ook de fysio eruit. En nu is het weer zo dat per 1 april de diabetes hun naaltjes die ze gebruiken om hun bloed te testen, niet langer vergoed krijgen. Er wordt dus voortdurend afgeschaald op die verzekering.
Heb jij daar bericht van gehad of zo? Want ik kan het nergens vinden namelijk.
Ik heb dat gehoord van de diabetesconsulenten die ik heb. Ik ben zelf een diabetes type 2 leider.
Maar ik kan daar nog niks van vinden. Dus ik was eigenlijk op zoek naar de website van ZJCN. En ook in de wetgeving. En ik kan het daar nog niet in vinden. Dus
interessant.
Maar goed,
het is mij dus verteld door mijn diabetes mevrouw. Maar goed. Weer een stukje eraf. Het probleem is alleen dat, en dat was al ter sprake toen met die gebitsverzekering, toen dat eruit ging. Er wordt gezegd, je kan hier niet bij verzekeren, zoals dat in Nederland kan. Dat werd ook met de fysio, is dat toen voor de toenmalige staatssecretaris, die zei van nou, we halen fysio eruit, dat doen ze in Nederland ook, dus bij jullie ook. En toen zeiden wij, maar wat moeten wij dan? En toen werd er gezegd, ja, maar dan moet je bij verzekeren, net zoals in Nederland.
Ooit eens is afgesproken inderdaad na 10-10-10 dat dit allemaal nog in ontwikkeling zou zijn. En mevrouw Edith Schippers had toen verteld dat uiteindelijk je wel kon bijverzekeren. Dat was eigenlijk ook de bedoeling. Alleen dat laatste stukje bijverzekeren is, zover ik weet, lastig dan wel onmogelijk. Maar volgen we in heel veel dingen wel inderdaad de afschaling. En volgen we eigenlijk, hoewel dat ook niet helemaal waar is, niet helemaal, maar oké. De basisverzekering in Nederland. Daar zitten ook wel weer verschillen in. We hebben een paar kleine pluspuntjes. Zoals bijvoorbeeld de bril. En de audiovisuele hulpmiddelen, de gehoorapparaatjes, die je in Nederland dus niet vergoed krijgt volgens de basisverzekering. Maar wij hier wel met een tussenliggende termijn van die 3 jaar. Maar het is inderdaad, ik ben het heel met je eens. En ik ben heel erg benieuwd wat jij als gast vindt over dat stukje bijverzekeren.
Ja, bijverzekeren, dat lukt dus niet hier. Maar de vraag is, want ook de staatssecretaris wist het niet. Die wist niet dat we hier niet konden bijverzekeren. Klopt. Maar de vraag is, waarom kunnen we hier niet bijverzekeren? Laten we het aan de verzekeringsconsulent vragen. John?
Ik denk dat daar in grote lijnen dat te maken heeft met het feit dat het zorgpakket hier vanuit de overheid volledig wordt geregeld.
Ik moet toch vragen om je iets meer in de microfoon te vragen.
Excuus. Dat betekent het wordt hier ook uitgevoerd door de overheid. Of door het ZJCN. In Nederland is dat geprivatiseerd. Dus dat betekent dat het pakket feitelijk wordt vastgesteld door de overheid. Maar de zorgverzekeraars zijn verplicht het basispakket aan te bieden zonder ook enige restrictie qua acceptatie. Dat betekent ook dat zij dus de lusten hebben en de lasten. Dat betekent dus dat het voor zo'n verzekeraar veel makkelijker is om ook een aanvullend pakket aan te bieden tegen andere prijzen. En op het moment dat we dat hier dan erbij hebben we hier ook minder verzekeraars. Dus dat is ook lastiger. In Nederland heb je er
talloze.
Dat betekent dat op het moment dat hier, hier moet het dus vanuit die. Ik ben even de draad kwijt, excuus. Waar het even om gaat is dat voor een lokale verzekeraar die dus het pakket aan zich niet verzekerd heeft, dat het ook niet interessant is, commercieel gezien, om een aanvullend pakket neer te leggen.
Dat heeft te maken met het feit dat verzekeraar moet de zaak middelen. Hopen van dat er dus weinig genoeg mensen gebruik maken van de verzekeringen om daarmee in feite een buffer op te bouwen. En dat heb je dus als je dus de zaak, die basispakketten bij hebt, heb je die buffer natuurlijk gewoon veel meer.
Kijk, ten eerste het zorgverzekeren.
Ja, ik vraag het. Bedoel, dit,
waar je inderdaad al mee te maken hebt, is dat op het moment dat in Nederland is het ook nog eens zo, ik noem het de overheid, maar ook stel dat een verzekeraar te kampen heeft met een groep verzekerden die allemaal chronisch ziek zijn, dan is er ook een wetverevening die op een gegeven moment ook weer compenseert dat die desbetreffende verzekeraars ook weer, die krijgen dan ook weer meer terug. Dat betekent of je dat, dat lukt, dat zou je dus eigenlijk heel het verzekeringspakket, heel dat zorgverzekeringsstelsel, zou je op de schop moeten gooien en vanuit de overheid moeten gaan reguleren. Net wat u zegt, op het moment dat
Martijn is het gewoon. Maar,
net wat je zegt, op het moment dat je dus die aanvullende verzekeringen gaat doen, dan ga je dus antiselectie krijgen, waardoor alleen maar mensen zich gaan verzekeren die ook verwachten daar gebruik van te gaan maken. We hebben hier, hoeveel inwoners heeft Bonaire op dit moment?
Bijna 25.
Bijna 25. Nou, dan heb je altijd al een deel die überhaupt niet de ruimte hebben om financieel bij te verzekeren. Dus dan ga je al relatief gezien gaan de mensen zich verzekeren die het kunnen betalen en die ook denken daar gebruik van te gaan maken. En door de wet van de grote getallen, die hier dus niet van toepassing is, zullen verzekeraars er niet zo op gebrand zijn om dat te doen. En ik denk dat je dat alleen maar kunt doorbreken door te zeggen, wij als overheid trekken ons daar nou niet in terug. Wij bepalen wat erin moet zitten, maar de verzekeraars moeten het op gaan pakken en mogen dan ook, als zij willen, want het is ook in Nederland geen verplichting, aanvullende pakketten aan gaan bieden. Er is overigens wel, in 2011 is dat omgezet en toen waren mensen nog particulier verzekerd. Toen hebben meerdere verzekeraars hebben wel aanvullende pakketten gekend. Maar de pakketten, dan had een verzekeraar op een gegeven moment een aanvullend pakket verzonnen. Maar dan werd het basispakket weer veranderd. Dus die verzekeraars die waren meer bezig met productontwikkeling dan dat ze op een gegeven moment, niemand kon er meer wijs uit. Dus daar waren ze wel snel klaar mee.
Wat ik me afvraag is namelijk, voor 10-10 was het overgrote deel van Nederlandse Antillen verzekerd bij de SVW. En had je dus daarnaast een aanvullende verzekering. Ik weet nog heel goed op Curaçao, klasse 1, 2 en 3, ja, et cetera. Dus ik Ja, ik word een beetje. Ik snap zelf nog steeds niet goed waar dan nu het grote verschil in zit. Terwijl met veel meer mensen zijn op een eiland als Bonaire. Terwijl vroeger had je de SVB-verzekering, eigenlijk ook gewoon een volksverzekering. En kon je je daarvoor bij verzekeren, inderdaad. Hè? Waar je kon liggen in het ziekenhuis en allerlei dat soort dingen. Dus ik snap nog steeds niet zo heel erg goed het verschil tussen toen en nu. Waarom kon dat toen dan wel? En was het wel een lucratieve bezigheid mogelijk? En dan nu niet?
Omdat ook toen waren mensen ook verzekerd particulier als ze boven een bepaalde inkomensgroep bepaald inkomen zaten. Dus de verzekeraars hadden al überhaupt ook particuliere verzekeringen lopen.
En ik neem aan dat die verzekeraars ook over alle 6 eilanden werkten. En daarmee heb je ook schaalvergroting.
De meeste, ja, nou praat ik de meeste
bedoel,
wel.
Ja.
Ja? Ja, dat klopt.
En alleen, ja, ik bedoel, dat waren maatschappijen die gewoon over alle eilanden werkten.
Alleen puur kijkend naar wat er nu aan de hand is, is het. Er is nog één verzekeraar die het nog wel heeft, een aanvullend pakket.
Mm-hmm.
Dat moet je dan afsluiten voordat je 50 bent. Dus, en dan loopt die ook door. En dat pakket betaal je dan $1,000 ongeveer voor op jaarbasis. En dat is ook nog gerelateerd aan een klasse 1 of klasse 2 verzekering. Maar op Bonaire hebben we geen klassedekkingen meer. Want iedereen heeft gewoon recht op een gelijke zorg. Hè? Dus het kan niet zo zijn dat iemand met een hoger inkomen beter ligt. Dat kennen we hier niet meer.
Nee.
Dus het is. Nee, laten we zo zeggen. Er is dus één optie. Die is er nog. Maar dat is eigenlijk niet een hele reële optie.
Is er geen workaround? Dat je, we zijn officieel zijn we ook in Nederland. Dus kunnen we niet bij een Nederlandse verzekeraar terecht?
Die, nou ja, daar zijn wel verzoeken toe geweest. Maar daar gaan zij. Die zien dat ook niet als een. Wat ik zelf heb gemerkt, ik heb soms ook nog wel wat zaken gedaan met partijen uit Nederland. En in die end stoppen ze er allemaal mee. Omdat het. Ze hebben te weinig inzicht. Het gevoel is er toch niet helemaal bij. En ik denk, er is maar. Kijk, ik denk dat. Dat er toch vanuit de overheid. Dan eventueel geïnitieerd zou moeten worden. Om te zorgen, oké, kunnen wij daarin dan iets faciliteren? En laat bij wijze van spreken een collectief ontstaan. Van diverse verzekeraars om dat te faciliteren. Maar laat dan wel. Het certificaat de uitvoerder zijn van dat verhaal. Dat is ook bijvoorbeeld met mensen die op vakantie gaan. Daar is ook altijd een hele hoop misstanden of onduidelijkheden zijn daarover.
Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, ik ga nu eventjes een leuk plaatje draaien. Simon & Garfunkel, zei je niet?
Gezellig.
Cecilia. Simon & Garfunkel, Cecilia. En het is eigenlijk. Staat het ook met één been in de rock and roll, dit, hè? Vind je niet? Everly Brothers hadden dit ook kunnen doen, zeg maar. Goed, we hadden het over verzekeringen. We hebben hier John Flipsen van Krooi en Flipsen Verzekeringen, consulent. Niet zelf een verzekeraar, maar heeft wel heel veel verstand van al die andere verzekeraars. John, je had het net over reisverzekeringen. Daar is ook wat mee aan de hand.
Wat we merken is dat het voor veel mensen best onduidelijk is van wat nou wel en niet gedekt is. En wanneer mensen nu een aanvullende reisverzekering zouden moeten afsluiten of niet. Nou, in de kern kan men bestellen.
Laat ik even stellingen, dan kan je daarop reageren. Misschien handig.
Ja.
Ik ben verzekerd hier in Bonaire. Ik ga naar Nederland toe. Ik haal zo'n papiertje bij ZVK of ZJCN. En dan ben ik verzekerd. Dan ben ik overal tegen verzekerd.
Tegen 1 keer lokaal tarief. Dus dat betekent dat stel dat je je been zou breken en die behandeling kost in Nederland kost $4,000. En hier zou die behandeling $2,000 kosten. Dan krijg je feitelijk $2,000 vergoed. Hoe dan de werkelijke afwikkeling zal zijn. Ik kan me voorstellen dat er soms ook gevallen bij zijn waarbij het gewoon volledig betaald wordt. Maar in de basis is het 1 keer lokaal tarief. En zou je dus het meerdere af moeten dekken middels een reisverzekering.
Oké, want dit is een ander verhaal dan ik heb gehoord. Want als je bij ZJCN zelf gaat vragen. Zeggen ze nee, die kosten zijn alleen maar voor spoedgevallen en repatriëring.
spoedgevallen. Dat klopt. Ja.
Maar als ik op een gegeven moment in Nederland gewoon naar de dokter moet, omdat ik gewoon ontzettend pijn in ergens heb, maar ik wil, weet niet wat er aan de hand is, ik wil even laten kijken, dan betaalt dat papier van ZJC de zaak niet, dan moet ik het zelf betalen.
Ik moet bekennen, kijk, op het moment dat er zulk een verzekeraar, en ook zij willen weten dat mensen niet zomaar naar het buitenland gaan om een behandeling te ondergaan.
Mm-hmm.
En dat is ook meteen het wat je ook, ja, dus daarom geven ze ook aan dat het acuut moet zijn.
Mm-hmm.
En als het niet acuut is, dan zal het van tevoren waarschijnlijk ter goedkeuring aangeboden moeten worden.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat u plotseling last heeft van uw voet, dan kunnen we ervan uitgaan dat het zorgkantoor dat dekt tegen de eerste instantie het lokaal tarief. Maar ik weet wel dat ik hoor heel veel verhalen, heel veel verschillende verhalen. Dus ik vind het wel heel lastig om te beoordelen en te zeggen hoe het CERT-VK overal exact mee omgaat. En het is, dat is niet makkelijk.
Nou ja, goed, ik hoor sowieso, maar ik weet niet, daar heb jij misschien meer. Het is hier, hè? Geen...
Nee, sorry, dat is automatisme.
Anders ga ik me zo oud voelen.
Ik begrijp het.
Ik ben al de oudste hier, dus...
Nou, net. Maar...
Ik hoor heel veel verhalen over dat ZJSN gewoon heel onduidelijk communiceert in dat soort zaken. Is dat ook naar jullie toe?
Wij hebben eigenlijk geen contact met dergelijke instanties. Kijk, ik heb te maken met de verzekeraars aan zich. Op het moment dat mensen een reisverzekering hebben. En een reisverzekering bijvoorbeeld bij een NIA of een Guardian. Die hebben als eis dat zij gaan dekken op het moment dat het ZJCN niet dekt. Dus dan moet een afwijsbrief komen. En dan kan het meerdere wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan de verzekeraar.
Mm-hmm.
Dus... het is geen makkelijke materie. Dat is en met name in de medische... Het is natuurlijk ook een hele gevoelige kwestie. Want je hebt te maken met medische zaken.
Het werkt ook heel snel op de emotie.
Natuurlijk. Dus daarom is het zo van belang dat... dat is denk ik voor ieder bedrijf. Dat je gewoon daarin duidelijk bent. En een beetje de verwachting helder schetst voor de relatie.
Maar het is wel heel moeilijk. Want je bent natuurlijk wel... De klant valt heel makkelijk tussen wal en schip op deze manier.
Kijk, een verzekeraar die heeft zijn voorwaarden. En die heeft... er staat feitelijk al in voorwaarden vaak... dat bestaande kwalen zijn uitgesloten.
Ja.
En op het moment dat bij mij iemand aan mijn bureau komt zitten... en die zegt ik heb een driedubbele dwarslesie... dat is wel lastig... om dat dan te verzekeren. Want dat alles zal daarmee uitgesloten worden. En dat kan ook... Dus dit zijn hele moeilijke dossiers. Dat klopt. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Het is echt een heel lastige.
Ja, maar dat is natuurlijk... Maar ja, dat is het mooie van die business natuurlijk. Je verzekert mensen het bij voorkeur alleen maar voor dingen die ze niet hebben. En waar ook niet waarschijnlijk is dat ze het gaan krijgen.
Ik
neem aan dat je heel makkelijk, heel goed allerlei vorstverzekeringen kunt afsluiten hier zo. Omdat dat toch nooit gaat gebeuren.
Ik denk dat, kijk, bepaalde zaken komen natuurlijk ergens vandaan. En in het verleden zal het geweest zijn dat mensen een reisverzekering afsloten. Al kwalen hadden vooraf. Naar Nederland gingen of naar welk land dan ook om een bepaalde behandeling te ondergaan. En dat dan op de reisverzekering gaan claimen. Terwijl het niet plotseling en acuut en onvoorzien was. Daar zijn die premies ook niet naar. De premies van een reisverzekering die kunnen nooit dekkend zijn op het moment dat... En vanuit daar zijn gewoon heel sterk de restricties door die verzekeraar aangegeven. En dat is iets niet bij één verzekeraar, dat is bij iedere verzekeraar. En dat is ook zo bij de verzekeraars in Nederland. Dan heb ik ook nog mensen die zeggen, maar weet je wat, ik sluit hem in Nederland af. Want dan kan ik gewoon via internet, dan krijg ik een polis. En dan bedoel ik even niet oomverzekering. Maar dan krijg ik bij wijze van spreken bij een Avero, krijg ik een polis. Nou, dan ben ik verzekerd. Maar in die voorwaarden staat gewoon, u dient woonachtig te zijn in Nederland. En op het moment dat dat dus niet het geval is, heeft u wel een polisblad. Maar op geen enkele wijze dekking.
Nou, maar dan geldt dus niet meer dat verhaal van ja, Bonaire is ook Nederland. Dat kunnen we dan niet opvoeren.
Dat geldt sowieso nooit, dat verhaal. Omdat we worden gewoon uitgeschreven en we worden hier opnieuw ingeschreven. Dus dat verhaal is echt... Ja, het is een bijzondere gemeente van Nederland. En
nou, het is niet eens een gemeente.
Nee, ja, nou goed. De details zullen jullie beter kennen.
Ja, dan nou, dat zeggen we in dit programma als iemand zegt... het is een bijzondere gemeente. Nee, dat is niet zo. We zijn een openbaar lichaam. Ja, we zijn niet eens een gemeente.
Maar dat is dus, het wordt dus ook echt volledig losgezien. Met een eigen stelsel.
Ja.
En,
ja, maar dat is alleen maar omdat het hun uitkomt. Want wij zijn wel degelijk Nederland.
Dat is een... kijk,
ik ja, nee, natuurlijk. Ja, jij kunt er ook niks aan doen. Dat
nee,
weet ik
dat
wel.
Bedoel ik dus.
Dat weet ik wel, maar ja, er wordt hier gewoon wel een beetje met dubbele maten gemeten.
Kijk, ik denk dat het heel goed zou zijn... Ik ben ook van mening dat het heel fijn zou zijn... als mensen gewoon op basis van de spaarde wensen... een bepaald pakket kunnen aanbieden.
Ja.
Kunnen bijverzekeren. Maar dat kun je denk ik alleen maar bewerkstelligen... op het moment dat je dat... of als overheid gaat faciliteren en gaat zorgen dat die de pakketten samenstellen... en dat het dan gefinancierd wordt vanuit bepaalde fondsen. Of dat je zegt, oké, jongens, verzekeraars, jullie mogen het gaan doen. Jullie gaan tekenen en wij dekken het en wij gaan het uitvoeren. Maar op basis van dat de overheid het zorgpakket regelt... en de verzekeraars het individueel... aan mogen vullen, daar denk ik dat de animo vanuit de verzekeraar zeer laag zal zijn.
Ja, maar dat is eigenlijk wat ik dus nooit wist. Dat het eigenlijk de onwil is van de verzekeraars waarom wij dat niet kunnen verzekeren.
Nou ja, de onwil in zoverre, want dan ga ik toch het even voor de verzekeringsbedrijven gaan opnemen. Dus ik zou nooit verwacht dat ik dat zou doen.
Het risico is te groot voor ze.
Er is geen cent te verdienen voor ze.
Dat is het. Kijk, het blijven natuurlijk gewoon commerciële organisaties en de lonen moeten betaald worden. En natuurlijk wordt daar soms lacherig over gedaan met verzekeraars. Maar het is gewoon een feit.
Ze hebben ook gewoon aandeelhouders die gewoon afgekeerd willen worden.
Er moet gewoon winst. Het is een winstgevend bedrijf. En er moet ook, om gezond te zijn, moet je ook ervoor zorgen dat je een selectie verzekerden hebt die wel. Heel groot is en ook divers met alle soorten risico's. Een verzekeraar zit er niet op te wachten om alleen maar de mensen waarbij al zonder meer zeker is dat er uitgekeerd moet worden boven de betaalde premie. Want dat gaat niet goed komen.
Nou ja, dat gaat goed komen op het moment dat je van tevoren weet. Ik bedoel, uitvaartverzekering weet je ook dat het altijd uitgekeerd gaat worden. Want iemand overlijdt een keer. Maar dat is eigenlijk meer een soort spaarregeling dan een verzekering.
Daar zitten natuurlijk allerlei actuariële benaderingen achter. En ook daarin sluiten soms mensen verzekeringen af. Waarvan ze eigenlijk niet precies weten hoe dat nou exact tot stand is gekomen. Want een overlijdensverzekering kan ook heel veel facetten bestaan. Maar het is gewoon een feit dat het heel lastig is. En dat de behoefte is er heel sterk. En dat hoor ik, nou ja, ik wil niet zeggen iedere dag. Maar die behoefte merk ik wel. En met name mensen die uit Nederland komen, zijn dat ook gewend. En dat is heel logisch. We hebben natuurlijk wel, dat moeten we ook niet vergeten, best een mooi basispakket. Hè, als we dat,
daar denk ik wat anders over.
Ja, daar zullen er zeker groepen bij zijn waarbij...
Nou ja, goed, het feit dat een arm land als dit, een arm eiland als dit... De tandartskosten uit het pakket gehaald zijn... betekent gewoon dat er gewoon de helft van het eiland met rotte tanden rondloopt. Want die kunnen het niet betalen.
Ja, ben ik mee eens. Ja.
Dat had nooit uit dat pakket gemogen. Dan had je desnoods kunnen zeggen van... jongens, als je boven een bepaald inkomen zit, dan moet je het zelf gaan betalen... Dat had je als overheid nog kunnen doen. Maar mensen die het niet kunnen betalen moeten... Ik bedoel, ze klagen constant dat de gezondheidszorg zoveel kost. Dat is onder andere... Ik bedoel, het is een bekend feit. Als je slechte tanden hebt, dan ga je slecht kauwen. Dan ga je slecht eten. Krijg je ingewandstoornissen. De zorgkosten gaan dan omhoog.
Ja.
Dus het is ook een bezuiniging voor ZJZN. Om gewoon die tandartskort in ieder geval van de mensen die het niet kunnen betalen te gaan bekostigen.
Nee, maar zo is dat ook met fysiotherapie. Dat is natuurlijk ook het voorbetaal.
Dat is geen luxe.
Nee, kijk, op het moment dat ik ben geen dokter, maar het mag duidelijk zijn dat je met een adequate fysiotherapie ook een hoop ellende kunt voorkomen naar de toekomst.
Dat werkt heel erg preventief, ja.
Dus ik denk niet dat we de verzekeraars dat kunnen verwijten. Ik denk dat geen enkele ondernemer op vlies gaat inkopen, feitelijk.
Even voor alle duidelijkheid. We hadden een uitnodiging gedaan om iemand van ZJSN ook te hebben. Die hebben dat afgewezen omdat het te kort de termijn zou zijn waarop de uitnodiging kwam. Dus vandaar dat wij het... om het even oneerbiedig te zeggen met jou te doen. Want we hadden heel graag ook iemand van ZJSN willen hebben die hier de kant van ZJSN zou kunnen vertellen.
Nee, kijk, en dat is natuurlijk een heel duidelijk. Kijk, ik ben een tussenpersoon, een broker zoals we het noemen. En wij bemiddelen in de verzekeringen die beschikbaar zijn. En wij schoppen ook tegen de verzekeraars aan. Want ook ik vind dat het maatschappelijk belang ook een rol mag spelen als je hier...
Het is niet alleen maar winstmarge, hè?
Nee, alleen... Het is en blijft lastig. Ik denk dat de oplossing ligt hem denk ik wel in het feit dat we dat vanuit de overheid op zouden moeten pakken op een bepaalde manier. Want ik denk niet dat de verzekeraar... Ja, hoeveel grote verzekeraars hebben we hier feitelijk? Hè? Dus het is een...
Jouw baan is eigenlijk heel simpel. Je hebt maar een paar verzekeraars.
En zelfs dan zijn er al heel veel nuances. Ja. En goede informatieverstrekking... bereikbaarheid, te woord staan. Ik bedoel, ik zit hier graag omdat ik ook, enigszins ben ik het mee eens, maar ik begrijp ook de visie van de verzekeraars wel. Soms ook niet. Ik lig er ook vaak genoeg mee in de clinch. Dus het is een heel interessant iets en het probleem, we gaan dat ook niet oplossen deze middag.
Het is natuurlijk voordeel van zo'n klein eiland. Jij kent al die verzekeraars.
Ik ken er wel wat, ja. Ja.
Want daar heb je dadelijk mee te maken. Daar heb je dadelijk mee te... Ik bedoel, jouw ingang natuurlijk naar die verzekering zijn veel korter dan we hebben de meeste consulenten in Nederland.
Dat klopt, ja. En dat betekent ook, en zo ook de lijnen met, dat heeft er niet zoveel mee te maken, maar ook de autoriteit financiële markten bij wijze van spreken, die op het eiland ook de boel in de gaten houdt. Die komen bij ons twee keer per jaar op het kantoor. Mm-hmm. Terwijl het voor mijn collega's in Nederland is het vaak een beetje een abstract begrip. En dat komt allemaal te goede van gewoon dat het allemaal gaat zoals het moet gaan. En dat integriteit is natuurlijk heel belangrijk. Heel veel dingen snap ik ook.
Is niet op te lossen. Ik bedoel, het probleem als ik dat nu hoor van bijverzekeringen en al dat soort zaken. Heeft te maken met de kleinschaligheid. Te weinig kapitaal. Heeft het zin om eventueel inderdaad toch de markt hier open te stellen voor Nederlandse bedrijven? Die gewoon vanuit Nederland natuurlijk een veel groter kapitaal achter zich hebben staan. En dat risico natuurlijk hier veel makkelijker kunnen dragen.
De vraag is ook of ze dat willen. Dit is een dorp in Nederland. Zit een Goudse, bij wijze van spreken, daar op te wachten om zich in een... in een gebied te storten wat ze eigenlijk niet zo goed kennen. En dat zie je ook op het gebied bijvoorbeeld met woonhuisverzekeringen. Ja, op dit moment wordt natuurlijk heel veel gesproken. Want de herverzekeringsmarkt ligt ook behoorlijk overhoop. Ook gezien alle klimaatontwikkelingen waarover gesproken wordt. Dat staat even los van zorg. Maar Bonaire is gewoon wel een... Ik zeg wel, ik heb het echt wel ook gezien. Wij hebben ook verzekeringen wel met partners in Nederland gedaan. Alleen we hebben ook gezien dat ze het ook heel... Het is moeilijk om erop te bouwen. Want als het ze niet zint, dan zeggen ze ook, ja, we stoppen ermee. Dus ja, ik denk gewoon dat het vanuit het zorgverzekeringsverhaal... denk ik dat het heel goed is als dat vanuit... Dat in ieder geval, dat moet een gesprek gaan worden tussen verzekeraars en overheid.
Ja.
In de basis.
Ja, maar op dit moment is het zo dat de verzekeraars die lachen en die lopen weg. En dat is nou een heel mooi idee, want ik heb een plaatje dat heet Laugh and Walk Away van de Shirts. The Shirts, Laugh and Walk Away. Je luistert nog steeds naar Megahit FM en naar Op de Klippen. En we hebben John Flipsen van Krooi en Flipsen Verzekeringen hebben we al hier aan de
microfoon. Geen reclame, nee, helemaal
niet. Nou ja, maar we moeten wel zeggen wie die is. verzekeringsconsulent hier. Daarnet in het gesprek noemde je eventjes als uitzondering oomverzekeringen. Wat is daar aan de hand? Waarom zijn die anders dan de rest?
Nou, oomverzekeringen specialiseert zich met name aan mensen, op mensen die dus met een Nederlandse nationaliteit op Bonaire komen wonen en werken. En dat kan zijn van tijdelijke aard en dat kan zijn langdurige aard. En op het moment dat mensen, wat we altijd aanbevelen, is op het moment dat je dus hier naartoe komt, zijn er heel veel mensen die even dan in de geen zorgverzekering hebben. Sommige mensen denken ook nog wel dat ze hem wel hebben, omdat ze er niet ingeschreven zijn of uitgeschreven zijn in Nederland, maar inmiddels wel hier werken. Nou, feitelijk dan is dus op dat moment al jouw verzekering in Nederland al niet meer van kracht.
Ja, maar je hebt je CEDLA ook nog niet.
Nee, dus dan is ja. Oom is dan de brug om ervoor te zorgen dat je gewoon een medische kostenverzekering
afsluit. Toen ik hier naartoe kwam, ben ik ook een paar maanden via Oom verzekerd geweest.
En dan heb je de tijdelijk wonen in het buitenland. Ja. En dan betaal je premies die vergelijkbaar zijn eigenlijk met hoe dat nu in Nederland is. En dan weet je zeker dat je niet tussen het wal en schip raakt.
Maar die hebben dus eigenlijk gewoon een heel specifiek een markt aangeboord van mensen die inderdaad eventjes tussen wal en schip vallen dan.
Nou, die hebben ook gewoon specifiek een markt aangeboord. Die hebben gewoon gezegd, expats, Nederlanders die naar, maakt niet uit waar ze naartoe gaan, die kunnen zich gewoon verzekeren. Dus dan die mensen worden dan verzekerd los van eventuele basisverzekeringen die in bepaalde landen gelden. Ja. Dus en dat is niet zozeer Bonaire gerelateerd. Maar
zij werken toch wereldwijd?
Wereldwijd, ja. En als je het is nog niet zo'n hele grote club mensen, maar het is een hele, het is een fantastische club om mee te werken.
En als je nou als Bonaireaan zegt van oké, ik ga op vakantie naar, ik zeg maar wat, Amerika of misschien wel niet eens Amerika, maar ergens in Zuid-Amerika. Is het dan, je bent niet echt verzekerd op dat moment door de overheid. Je kan een brief halen waarop staat dat je voor een gedeelte verzekerd bent. Maar is het dan handig om bij te verzekeren via Oom? Of wordt dat te duur? Of hoe zit dat?
Op het moment dat je
help me nou eens. Jij bent de.
Op het moment dat je hier woont,
verzekeringsconsulent.
Op het moment dat je hier woont en werkt, dan ben je hier dus ingeschreven. Dat betekent, Oom die richt zich wel met name. Het moet wel met Nederland te maken hebben. Dus op het moment dat je in die zin naar Nederland zou gaan op vakantie en je woont hier. En het mooie is van Bonaire dat ook de oorspronkelijke geboren en getogen Bonaireaan heeft de Nederlandse nationaliteit. Dus die kan ook in Nederland dan een Schengen-verzekering afsluiten. Of voor de reis naar Nederland. Mocht die op een gegeven moment, of mocht iemand gaan naar Amerika, dan geldt die Schengen-verzekering niet meer. Want dat is geen Schengen-gebied.
Claro.
Enige wat dan zou kunnen, dat zou dan een volledige ziektekostenverzekering gaan. En dat zijn wel prijzen die. Dan ben je feitelijk ook weer dubbel verzekerd. Dat zijn wel, en dan moet je ook een hele gezondheidsverklaring invullen. Dus dat zien we minder vaak. En voor die reizen zijn op zich wel goede alternatieven, ook op Bonaire, bij de gevestigde verzekeraars. Al ben ik daar ook redelijk kritisch op de verzekerde bedragen die daar worden geboden. Een verzekering van Oom bijvoorbeeld, die biedt naar Nederland €500.000 dekking. En de lokale verzekeraars, over het algemeen, is dat $50.000.
Ja, of je moet inderdaad heel veel premie gaan betalen, want dan wordt het hoger. Bij Enea bijvoorbeeld.
Met een maximum van $50.000 tot $60.000. Ja. En een aerambulance $6.000 of $8.000. Dus wij zeggen van, ga nou eens, die premie biedt nou ook eens pakketten aan die dan wel wat meer hoger zijn in de prijs. En misschien niet dat iedereen dat wil, maar dat je wel de optie biedt.
Ja.
Maar goed, het is een lang proces. Het wordt wel langzaamaan beter, maar dat is een.
Even voor mensen die geen verstand van zeker. Het is een totaal andere vraag, maar hij is niet onbelangrijk. Het heeft wel met verzekeren te maken. Enea. Er is heel veel gedoe van Enea in Curaçao. En iedereen roept dan heel angstig van, gaat Enea Bonaire dan ook op de fles?
Op dit moment gaat er wordt veel gesproken over Curaçao. Dus en er wordt ook gesproken over steun. Er verandert veel. Maar ik heb in ieder geval begrepen dat wel de goede kant op gaat.
Het gaat om pensioenverzekeringen. De vorige eigenaar van NIA Curaçao heeft de zaak leeggeroofd. Dat mag ik nu zeggen, want de rechter vindt dat ook. Ik krijg van heel veel mensen de vraag van maar wat, raken wij onze dekking van onze verzekering ook kwijt?
Ik moet zeggen, op dit moment heb ik wat praktisch daar ook wat mee te maken. En constateer ik nog niet heel veel issues op Bonaire. Maar ik zeg al, het is ook daar heel lastig, omdat we kijk, we mogen ervan uitgaan dat, dat ze Bonaire niet vergeten wordt in die oplossing. Maar ja, op dit moment krijg ik voorstellen...
Het is wel één bedrijf, Curaçao en Bonaire.
Curaçao heeft Enya Caribe Leven en Enya Caribe Schade. En dat zijn losse entiteiten. Waarbij,
het ook probleem zit bij Enya Caribe Leven.
Juist, ja, klopt. En dat is een... ja, even los van is het gewoon een verschrikkelijk iets op het gebied van... laten we zeggen, het vertrouwen in de financiële sector natuurlijk. Hè. Dat hebben we in Nederland gezien, dat hebben we hier gezien. Maar dat is heel lastig. Maar ik merk wel dat het langzaamaan, er is wel meer rust aan het komen. En je begint ook beter te communiceren, wat ik merk. Dus dat vind ik ook heel, heel belangrijk. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook nog heel veel mensen ongerust zijn. Maar op dit moment constateer ik wel dat, dat er praktisch gezien ervaar ik nog niet zo heel veel nadeligheden. Dat ik bij wijze van spreken met pensioenkapitalen direct zie dat het een probleem is.
Oké.
Alleen, dat is heel lastig ook weer.
Ja. Zijn er verzekeraars hier, en je hoeft ze niet te noemen, waarvan jij zoiets hebt van nou daar ga ik niet meer mee in zee? Hebben we slechte verzekeraars op dit eiland?
Ja, nou ja, nee. Ik denk dat we Bonaire zeker niet te klagen hebben op het gebied van in die zin de solvabiliteit. Maar het heeft te maken met... Kijk, we zijn allemaal mensen en ik doe graag mensen zaken met mensen op wie ik met wie ik een lange termijn relatie kan opbouwen. Omdat ik, dat is hetzelfde als ik een relatie al 10 jaar ergens heb zitten. En een andere verzekeraar doet een voorstel met voor 100 minder per jaar. Het gaat er mij op een gegeven moment ook om hoe wordt het opgelost. Dus ik vind loyaliteit, daar zwicht ik wel voor. En dat probeer ik, verzekeraars proberen wij dat te geven. Door dat ze kunnen weten dat ze op ons kunnen bouwen. Ja. In de zin van dat we niet bij iedere vernieuwing meteen overstappen, bij wijze van spreken. Maar wel kritisch. Hè. Als dit beter is, dan moeten we daar naar kijken. Kunnen we dat anders doen? Maar goed, iedereen heeft... Dat is altijd zo. De ene zal... iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Iedereen heeft zijn eigen bedrijfscultuur. En met wie klik je het beste? Ja. En dat is... ik hou van lange termijn relaties. Ja.
Voor 10-10-10 had ik een blinde darm ontsteking. Nou ja, ik was verzekerd via een grote. En ik kon niet eens mijn bloed laten testen of ik moest naar de verzekeraar toe. Dus met een grote jaap in mijn buik moest ik naar die verzekeraar om dat te regelen. En daar zat iemand en die moest dat dan eerst doorfaxen naar Curaçao voordat daar een beslissing over werd gegaan. Die had dus zelf helemaal geen beslissingsbevoegdheid. Is dat verbeterd sindsdien? Of wordt er nog steeds alles overlegd met Curaçao?
Hier zitten geen acceptanten. Nou, wel verzekeringsacceptanten, maar medische adviseurs zitten zeker vaak op Curaçao. Ja. En nu hebben we inmiddels natuurlijk wel ook kantoren die zich hier wat meer bezighouden met op het gebied van medische keuringen en dergelijke. Dus het uitbesteden zal wel iets makkelijker worden. Maar over het algemeen zit op dat vlak de kennis wel op Curaçao.
Maar de meeste acceptaties worden gedaan door ZJSN zelf. Dus dat zit wel hier.
Maar dan praat je weer over het zorgkantoor.
Ja.
Dus hoe dat exact zit, daar durf ik niet antwoord op te geven. Maar ik zie wel dat bij de verzekeraars ook de ontwikkelingen hebben niet stilgestaan. Waar je destijds nog met de fax deed. Ik kan me nog herinneren dat ik foto's moest maken met een digitale camera. En de simkaart moest opsturen met een envelop naar Curaçao. In plaats van via de mail te sturen. Dus de dingen zijn wel vooruit gegaan.
Ja. Oh, we zijn dan toch uiteindelijk in de 19e eeuw beland hier. Dat is dan toch wel weer fijn om dat te weten.
Nee, maar dat merk je, dat zie je overal. Dat zie ik ook in de ontwikkelingen van verzekeraars. En dat zie ik, en dat moet ik ook echt zeggen, dat ook met wat mij ook heel erg geruststelt in de situatie met Enya is wel dat ze ontwikkelen ook door. Ze blijven niet stilstaan. En dat
is mooi.
Er is hoop.
Zeker wel.
Er is hoop.
Ze verdienen het ook.
We zitten door onze tijd heen. Het is een erg snel uurtje geweest. Hartstikke bedankt voor je tijd dat je hier geweest bent. Ik denk dat we een klein beetje wijzer zijn geworden. We moeten door. Het is niet anders, dus we moeten jou even loslaten. Maar ja, wees altijd welkom om hier weer eens wat te vertellen als er wat interessants gebeurt.
Ja, de vraagtekens zijn vast niet allemaal verdwenen. Misschien zijn er zelfs een paar bijgekomen. Ja, maar het was wel gezellig. En nou ja. We dat gaan
was,
door.
Dat, die gezelligheid was wederzijds.
Wie weet zullen we ooit nog krijgen wat we echt willen. Ik heb hier Status Quo, Whatever You Want.
Debatteren, dat is het met elkaar oneens zijn. Staan voor je mening, maar respect hebben voor elkaar en samen zoeken naar de waarheid. Zaken die onverbrekelijk verbonden zijn met het fenomeen dat wij democratie noemen. Maar die democratie moet beschermd worden. Vrijheid komt niet vanzelf. Daarom is voor de Partido Democratico Bonaireano de onafhankelijkheid van de pers heel belangrijk. Zij zijn de waakhonden van de democratie en moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. They keep us honest. Ook de politiek zelf heeft daar een rol in te vervullen. Daarom zet de PDB zich actief in voor de bescherming van de onafhankelijke journalistiek op Bonaire. PDB, voor een rechtvaardig en duurzaam Bonaire.
Ontdek Bonaire Automation. Al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 101.1.
John is weg, maar hij heeft zijn colaatje laten staan. Dat is weer jammer hoor. Want ik mag het niet opdrinken nog steeds.
Nee, ik ga het ook niet opdrinken.
Verspilling.
Eeuwig zonde. Over eeuwig zonde gesproken, naast mij is aangeschoven niemand minder dan Delno Tromp. Eilandsraadslid. Een flamboyante Bonaireaanse persoonlijkheid. Ik krijg hier een vinger. Delno, je hebt een mooie microfoon voor je neus. Daar moet je heel dicht bij zijn om erin te praten. Probeer het eens.
Dank je, Michiel. En dank je voor die mooie woorden. Ja, die microfoon is wel mooi, alleen maar... Dit ding is blauw in mijn gezicht.
Ja, ja, daar kunnen we niks aan doen. Ik heb een gele, maar
Judith... En ik heb een rode.
Judith heeft een rode. Dus dat moet je dan tijdens het volgende plaatje
En die rode is traditioneel voor Judith. Dat.
Ja, sorry. Ja, dan moet ik even dan kleurenblind gaan...
Het is hard naar waar. Nee, ik heb een rood shirt aan toevallig.
Ja, heel hobbyboom.
Het is stom toeval. Maar ja, dit is radio. Dus dan denk ik van dat heeft toch niemand in de gaten.
Delno, merk je niks van.
Ik kan bij de volgende,
merk je niks van.
Het volgende muziekje kan ik hem eventueel wissen voor een zwarte.
Nee, dat is oké. Weet je, ik kan meeleven.
Ja, hij is heel zwart. Hij is René zwart.
Dat is zwarter dan zwart.
Oké. Ja, dan gaan we dat doen dan.
Delno, hoe is het?
Goed. Ja, met mij prima. Dus 1 jaar na de verkiezingen. 1 jaar verder in de Eilandsraad. Eventjes nog een paar maanden, want ik ben even daar om iemand te vervangen. Dus het is een hele leuke ervaring.
Ben jij niet in plaats van Clark Abraham gekomen?
Nu wel van Clark Abraham, maar die persoon die moest komen, die kon niet vanwege zwangerschapsverlof.
En, dat zal niet Clark Abraham zijn.
Nee, dat kan ook, maar helaas niet.
Vaderschapsverlof, dat kan natuurlijk ook.
Ja. Dus over een paar maanden hebben we een nieuwe collega in die Eilandsraad.
Oké. dan stap jij er weer uit.
Ja.
En dan heb je weer tijd voor andere dingen.
Ja, dat wel. Dat wel.
Heel veel gedaan al op het eiland. Je hebt op allerlei plekken. Ik kom jou overal tegen.
Ja.
Wil ik een keer bij TCB langs? Kijk ik tegen jou aan.
Ja.
Ga ik iets leuks doen bij EQ? Dan kom ik jou tegen. Ja. Ga ik een keer naar een museum? Wil ik wat schilderijtjes kijken? Zijn het schilderijen van jou? Overal heb je een vinger in de pap.
Mijn dag is 50 uur. Dus ik kan heel veel dingen doen. Ja, nee,
jouw dag is 50 uur.
Ja, voor mij in plaats van 24 uur, dan heb ik 50 uur. Want dan doe ik al die dingen. Ja, kijk, ik heb altijd heel veel dingen gedaan. En heel veel mensen weten het niet. Want ik doe het altijd, de meeste dingen achter de gordijnen. Dus, maar soms te veel. Ja.
Jij doet te veel dingen achter de gordijnen?
Ja.
Maakt het ook geluid? Horen de buren dat?
Nee, want thuis heb ik geen gordijnen, dus dan hoeven de buren niet problemen over te hebben. Dus dat is geen probleem, Michiel.
Nee, dan is het goed. Dan is het goed. Heb je dubbel glas?
Ja, nee, hoeft ook niet. Ik laat alles open, dus iedereen kan horen en weten wat er gaande is.
dat is een van de dingen met Delno. Double entendre, dat werkt altijd wel met Delno. De eilandsraad. Je hebt nu een half jaar op zitten?
Ja, bijna zoiets? Nu.
Ja?
Ja.
Is er iets wat je eraan opvalt? Of iets waarvan je denkt van, nou, dat had ik niet verwacht. Is er iets verrassends geweest aan de eilandsraad? Is er iets vervelends geweest aan de eilandsraad? Wat is in totaal jouw... Je ervaring met eilandsraad zit.
Nou, tot nu toe de ervaring. Kijk, ten eerste, het is deeltijd. Dus het is iets die je niet de hele dag, zoals die andere...
Verdient ook geen reet.
Ja, je verdient ook niks, maar je moet wel heel veel... Die ding dat ik niet had verwacht, is die heel veel tijd die je erin moet stoppen. Als je het goed wil doen, dan moet je heel veel gaan inlezen. En dat neemt heel veel tijd van je.
Hoeveel stukken krijg je per week?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want soms krijg je pakketjes, dus dingen die je moet lezen. Hè? En soms ook alles komt heel technisch met de hele Nederlandse ambtelijke taal.
Ambtelijke juridische taal.
Dan moet je ook met je woordenboek gaan zitten kijken wat echt die woord bedoelde. Dus kijk, het is een heel mooi werk om te doen voor je eiland, maar het vergt heel veel tijd, vooral als je een andere baan hebt, weet je. Dus dan neemt het heel veel tijd. De meeste van mijn collega's hebben een echte baan. Mm-hmm. Ja, ik ben een van de weinigen die niet werkt. Dus voor mij, het komt wel goed, maar...
Jij bent dus meestal de klos om alles in te lezen.
Ja, kijk, die anderen lezen ook. Maar de ding is, het neemt wel heel veel tijd van je. Ja.
En jij zit nog in een driemansfractie. Driemans- en vrouwsactie, hoe heet dat?
Ja.
Hoe heet dat?
Ja.
Maar als je alleen zit in een fractie...
Dan moet je heel veel alleen doen. Want kijk, met z'n drietjes kunnen we altijd samen... dit, wat denk je van? Heb je dit? Dus dan kan je altijd meer praten. En dan om als de vergadering... dat je ook de vragen kunnen verdelen en die dingen. Maar als je met je eentje zit, dan is het heel veel werk. Mm-hmm. Het is echt meer werk dan men denkt dat het is.
Ja, heb je nog iets van een ondersteunend team? Want daar hebben we natuurlijk... dat is iets waar we het zo meteen ongetwijfeld over gaan hebben. De Eilandsraad op een gegeven moment zichzelf meer geld heeft gegeven om meer ondersteuning te kunnen krijgen. Maar heb je op dit moment een soort van ondersteunend team?
Ze zijn nu bezig om dat proces, omdat die ding, het geld om de verrijking hoe andere mensen hebben gedaan van de Eilandsraad.
Ja, dat flauwekul dat het zelfverrijking is nog helemaal niet.
Is nog niet binnen. Dus dus die het is wel dat je men moet hebben om de fractie te kunnen ondersteunen. Dus mensen die ook bepaalde dingen weten van actualiteiten, die ook een beetje hier en daar dingen horen, zeggen kijk voor dit, ga voor dit vragen. Weet je, dus dat is wel noodzakelijk dat je die persoon moet hebben in jouw fractie.
Mm-hmm. Je hoort heel vaak ook met die fractievergoeding van dat is wel heel erg ruim en daar kunnen ze wel heel veel mensen voor inhuren. dan hoor je vaak van, ja, maar een gemeente van in Nederland, van dezelfde grootte ongeveer, die heeft veel minder ondersteuning dan Bonaire. Dat is niet eerlijk. Mm. Wat is het verschil tussen wat je hier in Bonaire nodig hebt aan ondersteuning en wat je bij de Nederlandse gemeente nodig hebt?
Kijk, als we gaan vergelijken, we kunnen altijd nooit vergelijking hebben van de gemeente van Nederland van hier. Want kijk, hier heb je al die andere bijzaken, weet je. Dus in de gemeente is het altijd meer, je hebt alleen maar bepaalde dossiers, weet je, die je kan doen. Want andere dingen, die zijn des ministerie. Maar hier moet je gewoon alles doen. Ja. Dus het is heel breed. En dan, dat is ook... Ja, dat je het niet een vergelijking kan doen met een gemeente van Nederland. Ja, want we zijn breder dan die van Nederland. Want wij hebben ook hier de gezondheid, die haven, de luchthaven. Ja.
Ja. Nee, want ik zag op een gegeven moment die meneer die we eigenlijk niet hier mogen noemen hier. Mm. Een opmerking maken van ja, maar god, jullie hebben een luchthaven. Maar Aalsmeer in Nederland heeft Schiphol erbij. Dat is niet waar. Want Aalsmeer heeft geen enkele bemoeienis met Schiphol.
Nee.
Het is wel in de gemeente, maar het is geen enkele bemoeienis.
Nee. Nee, dat is wat je zegt is zo. Want kijk, Schiphol valt niet onder de gemeente daar.
Nee.
Ja, en dan zit je met... Wat zit hij dan te zeggen, weet je? Ja, en dat wordt me een beetje ook kwaad over die journalistiek hier op de eilanden. Want kijk, ik denk als je journalistiek wil doen, moet je wel een beetje goed meer onderzoeken gaan doen. En niet om dat bepaalde dingen te gaan zeggen en schreeuwen, weet je? Ik neem het heel kwalijk.
Ja, daar kan ik wel iets over zeggen als journalist hier.
Ja.
Het probleem is tweezijdig. Aan de ene kant moet je inderdaad als journalist zomaar iets gaan roepen. Daar ben ik volledig met je eens.
Ja.
Je moet er wel onder. Maar als ik naar mezelf kijk. Het ontbreekt mij vaak aan tijd in mijn eentje. Wij worden dan vaak vergeleken met journalistiek in Nederland. Volkskrant, NRC, al dat soort zaken. Is geen eerlijke vergelijking.
Nee, natuurlijk. Het is geen eerlijke vergelijking.
Het is dezelfde oneerlijke vergelijking om Bonaire te vergelijken met een gemeente in Nederland.
Ja, maar weet je wat de ding is? Ook sommige mensen die echt journalisten... Ja, we hebben heel veel journalisten op Bonaire. En je kan op bepaalde sites en dingen zien dat men dingen gewoon pikken van Facebook.
Ja.
En dan doen. En dat is niet journalistiek, want het is gewoon iets van... Het is net zoals Wikipedia, een open forum. Dus iedereen kan aanplaatsen en zeggen wat ze willen.
Nou, je mag het wel gebruiken. Ik gebruik ze nu ook, uitspraken. Maar daar zit ik altijd bij. Dit komt van Facebook.
Ja, moet je ook bij zeggen. Maar soms is het te veel hier. Want mensen, echte journalistiek hebben we echt bijna niet op het eiland, hoor. Mm-hmm. Ja, dit is wel jammer. Ja.
Nee, als ik in mijn nieuwsuitzendingen en ook hier iets pak van een andere website of van Facebook, zal ik het er altijd bij zeggen.
Ja.
Dat vind ik dat je dat wel moet doen.
Ja. En zo moet het ook.
Ja.
Ja.
En ook heel vaak als ik het bericht niet helemaal geloof, zeg ik van volgens die en die website staat er nu dat en dat.
Ja.
Daarmee dek je namelijk ook jezelf in.
Natuurlijk. Maar men moet wel een beetje dat ook meer leren. En als je echt journalistiek wil doen, moet je ook bepaalde dingen zelf gaan schrijven en roepen.
Mm-hmm.
Die echt de waarheid zijn.
Ja.
Dat je echt een beetje meer detective gaat spelen. En dingen uitpeuzelen. En erop praten en schrijven. Dat is journalistiek.
Ja, maar daar moet je wel de tijd voor hebben. En ik doe dan het 1 uur nieuws, lokale nieuws op Megahit FM. Mm-hmm. Ik merk vaak dat je dan ergens dus een berichtje ziet. En dan denk ik bij mezelf van, is dit nou waar, ja of nee? Mm-hmm. En dan moet ik gewoon verder. Omdat ik anders die 1 uur niet haal.
Mm-hmm.
En ik moet toch een nieuws hebben. En het is wel belangrijk nieuws. Dus dan ga ik inderdaad met heel veel slaag om de arm. Zeggen van, dit staat daar en daar. Ik heb geen andere bron kunnen vinden. Dat zeg ik dan meestal ook nog bij.
Ja.
Maar het ontbreekt mij dan aan tijd gewoon. Mm-hmm. Om dat inderdaad verder uit te zoeken.
Ja.
Er is een groot verschil. En dat verschil wordt hier op Bonaire ook niet gemaakt. Tussen onderzoeksjournalistiek en dagelijkse nieuwsbrengen.
Yeah.
Dagelijkse nieuwsbrengen is veel oppervlakkiger dan onderzoeksjournalistiek.
Yeah.
En wij worden als dagelijkse nieuwsjournalisten vaak verweten dat wij geen onderzoeksjournalistiek doen. Mm-hmm. Maar het zijn twee verschillende dingen.
Jawel, maar het is wel twee verschillende dingen. Maar het is wel dat je die mensen moeten een beetje informeren, maar wel op de goede manier. Weet je, en dingen die echt... Ja, die je echt ook achter kan staan. Niet de dingen gaan roepen in de pers.
Wat,
weet je,
waar heel veel mensen de fout in gaan, maar dat is niet alleen hier, maar dat is ook in Nederland, is dat er meningen vaak als feiten gebracht worden.
Ja.
En daar ga je de mist in.
Ja, en hier is het heel erg, maar ja, anyway. We kunnen jaren en over dit praten, maar ja.
Nee, als we het dan hebben over, want je zei het inderdaad, ja, Martijn noemde inderdaad meningen. Ik zou heel graag van jou, want je hebt eerder in de Eilandsraad gezeten, toch?
Nee, ik was gedeputeerde.
Oh, je was zelfs, zelfs gedeputeerde. Okay.
Dat is een hele andere rol.
Dat is een hele andere rol. Nou, maar dat is waar, een andere rol. Als je daar
dat wordt
nu...
tenminste wel betaald.
Ja, inderdaad, ja. Tjonge, ja. Weet je wel zeker dat je wil... Oh, is dat... Nee. Dat was destijds. En als je dan kijkt nu, wat zijn voor jou dan groot... of zijn er überhaupt grote verschillen? Zie je veel veranderingen in het omgaan met elkaar... in het bereiken van, in het aardig of niet aardig zijn? Inderdaad, in invloed, Facebook, Insta, meningen?
Ja. Ja, weet je, politiek blijft politiek. Hè? En soms kunnen we van in dezelfde in Eilandsraad van de verschillende partijen zijn. Misschien kunnen we daar meningsverschillen hebben. Maar na de vergadering zijn we even goede vrienden.
Is dat echt zo?
Met bepaalde wel. Met bepaalde wel.
Maar met bepaalde ook niet.
Ja, met bepaalde wel. But there is, in het Engels is never trust a smiling dog. But je moet weten hoe je het mee omgaat. Weet je, maar ik ben wie ik ben. Als ik iets zeg, dan heb ik het wel gezegd. En ik sta erachter. En als ik jou niet leuk vind, zal je het ook horen en weten en zien.
Oké, maar dan heb je het over niet leuk vinden als in... politiek bedrijven, standpunten enzovoort.
Ja, ja, maar ja, om terug te gaan wat toen ik na 10-10-10 en die oude politiek wijze, het is toch best veranderd. Weet je, het is een beetje meer moderner geworden. En maar soms.
Dat bedoel je positief, mag ik aan?
Ja, maar een beetje positief. Ja, een beetje positief. En ik denk ook omdat er meer nieuwe mensen zijn binnengegaan in de politiek, in de Eilandsraad. Kijk, heel veel mensen die waren nooit in de politiek, nooit in de Eilandsraad. En nu zitten ze daar. Ja, je moet wel credits geven dat ze toch hun best doen dat te doen.
Maar
weet je?
Merk je, jij als als oud gediende met heel veel kennis... merk
niet
je,
zo oud, maar
nee, maar je begrijpt, dat is wat ik bedoel.
Oppassen,
als je kijkt naar de andere eilandsraadsleden... zie jij ook wel mensen dat je denkt van... nou, ik geloof niet helemaal dat jij weet hoe die zweep klapt.
Ja. Dat...
We noemen geen namen.
Nee, geen naam. Maar kijk, maar ik moet wel zeggen, ik geef wel bepaalde 10 voor lef. En een probleem die we hier hebben is, en we hebben het ook toen we in Nederland waren met de staatssecretaris, dat we graag bijvoorbeeld, vroeger hadden we staatsinrichting op scholen en die dingen, dat weer echt terug ga op de scholen. Want soms nu, weet je, op school... soms zit ik ook op mbo. Bepaalde van de leerlingen weten niet eens... wie de gedeputeerden zijn. Wie de gezaghebber zijn. Of op andere scholen. En ik denk, het is wel belangrijk... dat je met al die... ja, dat ze weten...
Ik ben ontzettend met je eens.
Ja, en dan niet alleen van hier... maar hoe de politiek in elkaar zit.
Ja, maar ik vind het ook hier, hoor. Want die mensen die lopen gewoon op straat. Je kunt ze gewoon aanspreken. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat gedeputeerden en ook eilandsraadsleden... weten wat er speelt op het eiland. Want je zit toch een klein beetje in je eigen wereldje.
Klein wereldje. Nee, dat is niet klein.
Nee, oké. Jij hebt een wat groter wereldje. Dat weten we allemaal. Maar het is gewoon dat bepaalde dingen waar je gewoon niet van weet dat er iets gebeurt.
Ik ben het heel erg met Delno eens. Van, er zijn heel veel het vak staatsinrichting en maatschappijleer. Die zijn gewoon wegbezuinigd.
Ja.
En niet alleen hier, maar ook in Nederland.
Ja.
Precies hetzelfde probleem. Ja. En dan moet je niet verbaasd zijn dat mensen dus niet meer snappen hoe de politiek in elkaar zit. Er ook niet meer geïnteresseerd in zijn.
Ja, en dan kijk, als je door wil gaan met die democratie en de politiek zo. Moet je dan mensen wel laten gaan hoe zeg je, interesse opwekken dat die nieuwe generatie in de politiek gaan. Want wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld als ik nu 18, 19 was en ik zie wat gebeurt, ik zeg, ik ga de politiek niet in. Weet je, dus, maar ja, je moet er meer veranderingen inbrengen, meer onderwijs geven.
Een van de weinige landen in de hele wereld waar dus directe democratie is, want wat we hier hebben is een vertegenwoordigende democratie. Mm-hmm. Je stemt niet zelf als burger, maar je laat iemand voor jou stemmen. Mm-hmm. In Zwitserland heb je dus directe democratie. Daar bij alle belangrijke vraagstukken wordt het volk gevraagd van wat vind je ervan? En dan wordt gezegd, dat is toch fantastisch en zo. Ik heb toevallig een oom die uit Zwitserland komt. En die zegt, ja, maar je vergeet één ding. Wij worden op de lagere school al geschoold in politiek.
Ja, kijk.
En dan leer je dus een bevolking ook met die politiek omgaan en daar de verantwoordelijkheid in te nemen.
En dan weten ze ook precies wat je nu zegt, bijvoorbeeld Zwitserland. Ja, daar zijn ze heel erg op de scholen bezig. Ja. Een van de weinige landen dat ik weet.
Nou, geef dat als voorbeeld. Echt,
dat van kleins af. Dan beginnen je die mensen te inburgeren wat politiek is en in te doen. En daarom ook daar, als er verkiezingen zijn, kan je ook zien op de opkomst hoeveel mensen gaan stemmen. Ja, dat is ook die percentage.
87%.
Ja, dat is best heel hoog. Ja. Ja, dus dan moeten we ook hier op de eilanden, niet alleen maar op Bonaire, maar vooral al die andere koninkrijkseilanden, moeten we ook dan dat echt goed implementeren.
Is geen idee dat de overheid hier met scholen gaan afspreken, dat er gewoon dus die les. Officieel heeft de lokale overheid hier niks te maken met onderwijs. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat de overheid, om het hier wat meer te stimuleren, lespakketten gaat maken om op scholen les te geven hierover.
Ja, kijk, de ding is, je kan niet maar naar de scholen gaan, want je hebt OCW.
Ja.
Dus die gaan over met die over de curriculum. Maar dit is een van de punten toen we nu in Nederland waren, een paar weken geleden. Op vakantie hadden we met staatssecretaris in die conferentie dit naar voren gebracht. En dan hebben ze ook dit meegenomen om in de scholen te gaan beginnen.
Nou, verder vind ik ook dat mensen meer hoeden moeten gaan dragen. Vind je ook niet? Jij komt binnen met een hele mooie hoed bovenop je hoofd.
Dank.
Heel stijlvol.
Ja,
hoe lang doe je dat al?
Al jaren.
Ja. Dat bedoel ik maar. Ik heb er een liedje over. Steel Eye Span hadden een hit in de 70s met All Around My Hat. En Steel Eye Span komt uit Londen.
Ja, nou, ik moet afkondigen, want Steel Eye Span is uit mijn jeugd mijn favoriete band geweest vroeger. Niet in deze samenstelling, want ik zei al net toen jij ging draaien van dit is met de nieuwe drummer van de band en dat was een houthakker. Dat kan je ook horen. En de andere was echt een artiest. Mary Pryor, de zangeres, heb ik heel lang mijn favoriete zangeres geweest. Ik woonde samen met de voorzitter van de stichting Volksmuziek in Nederland. Dus dit is Engelse folk.
Die heeft het een beetje je strot ingeduwd. Het klinkt heel Iers op een of andere manier. Maar,
ja, maar dat klinkt, alle Engelse volksmuziek klinkt een beetje Iers, omdat namelijk Ierland de tradities die het ook in Engeland waren, heeft vastgehouden en nog steeds en ook in de moderne muziek gebruikt. Ja. Als enige.
Maar het is dus ooit, dat heb ik even opgezocht op Facebook. Wikipedia. 1969 in Engeland gevormd door de bassist van Fairport Convention. Natuurlijk
dat
ook
de andere grootheid.
Echt een volkgeschiedenis. Samen met een Londense folkclub duo. Tim Hart en Maddie Pryor.
Maddie Pryor maakt nog steeds muziek.
Sowieso. Steel Eye Span bestaat nog steeds.
Ja, Steel Eye Span bestaat nog steeds. Maar niet met Maddie Pryor. Die zit daar niet meer bij.
Oh, volgens de...
is ze weer terug?
Ja, volgens de...
Volgens de wiki
zit ze nog steeds in.
Heel oud.
Ik word dit jaar 68.
Oh, ja, zo oud.
Ja, nog 2 jaar is hij verzekerd en daarna is klaar.
Oh, oké. Okay. Bij één, ja.
Maar,
ik weet niet waar. Maar,
wat heel grappig is van dat er dus een moderne groep die eigenlijk maar één goede plaat heeft gemaakt, Mumford & Sons, die greep weer terug op die traditie.
Ik vind het best lekker klinken.
Nee, ik vond de muziek... Kijk, want ik heb in Ierland, in Dublin gewoond. Dus die muziek, die zei... Oh,
ik leuk. Ben ja. enorm liefhebber van Ierse muziek.
Ja.
Ireland? Heel leuk. Dublin?
Yes.
Yeah, it's it.
En
ja.
mijn nichtje woont in Ierland, getrouwd met een Ier, als fysiotherapeut. Dus ja. ik heb veel binden met Ierland.
Oh, okay,
prachtig, ja. prachtig eiland.
Prachtig eiland. Ja, ik heb in Malahide gewoond.
Oh.
Ja, in Malahide. En dan ging ik naar Dublin met de metro en naar lesgeven en dan terug. Ja.
Ja, Ierland heeft een zeer warm hart. Zeer warm
ja, warm hart, maar het is regende iedere dag en het is heel koud.
Ja, ja, ja. ja, ja. Je hebt wel een warm hart nodig. Want...
Ja, ja, daarom drinken ze veel daar.
Mm. Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Ik vond het heel leuk.
Ik vond het zo mooi. Ik bedoel, we waren gegeven in een dorpje en dan, ook net zoals in Engeland, de pubs moeten om 10:00 dicht.
Mm.
Dus dan gaat iedereen naar voren, de voordeur uit om, ja, het is tijd.
10:00 en dan ga je...
En dan ga je dus de achteringang weer in. Iemand blijft aan de voorkant staan om te kijken of een politieagent komt. Die krijgt dan doeng, doeng, doeng op de deur. Dan moet iedereen even stil zijn. En dan gaat... De agent weet dat dus ook.
Ja.
Iedereen stom lazigers om 11:00 natuurlijk. Ja. Want ze moeten zichzelf hebben ingedronken voordat de kroeg dicht gaat.
Ja.
En als ze dan daarna op vakantie gaan ergens in Spanje of zo. En de kroeg blijft open. Dan zijn ze dus allemaal al helemaal stom lazigers om 11:00.
Ja.
En daarna drinken ze zichzelf in een coma.
Ja,
ja leuke lui jongen, die Britten.
Ik wou het zeggen,
geweldig. Britten, Ieren.
Nee,
je hebt gelijk. Dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Ik heb het over Noord-Ieren.
Daar mag je het ook niet van zeggen.
Nee, maar goed, dat zijn Britten. Hebben we nog zinnige vragen aan aan Delno?
Ik heb best wel zinnige vragen aan Delno.
Ja, hou van naast.
Ja,
of ik het zou verantwoorden.
Nee, Oké. Nou, je zit daar dan nu in zo'n eilandsraad. Zijn er dingen waarvan je zegt, waarvan je nu al zou kunnen zeggen dat jij vindt dat jij dan wel jouw partners in crime iets daarin bereikt hebben? Iets misschien wat wij nog helemaal niet als burger hebben gelezen. Want soms lezen wij inderdaad alleen maar onzin. Maar los van die onzin die wij lezen.
Kijk, er zijn heel veel dingen aangaande nu. Dus we zijn op heel veel dingen aan het werken. Dus dat is wel iets dat je zegt, oké, je gaat een steentje bijdragen. En bijvoorbeeld laatst hadden we over die Bonlab. Dat die extra gelden naar Bonlab zijn gegaan. Want ik persoonlijk vind het te gek voor woorden dat we alleen maar één laboratorium hier op het eiland moeten hebben.
Ja, dat is absoluut de waanzin.
Ik moet toch de keuze moeten hebben waar ik wil en naartoe gaan.
Ja.
Weet je? En dan is dit democratie of niet.
Ja.
Weet je? En dan nu dezelfde ook met de botica. Ja, nu hebben we alleen maar één.
Ja.
Ja, dus.
Is dat niet ook een klein beetje een stukje dat, tenminste voor mijn gevoel, komt het gewoon dat er in Nederland beslist en die mensen zijn gewoon niet goed geïnformeerd. Dat gevoel heb ik.
Ja, ik denk dat gevoel
geen
heb
feiten,
ik ook.
Gewoon
dat
gevoel
heb ik ook. Maar weet je, dus wat komen al die ambtenaren hier altijd doen dan, weet je? Dus dus dan ga ik mezelf vragen. Want als jij op de eiland komt als ambtenaar voor je staatssecretaris of minister, jij moet teruggaan, een rapportage geven en wat aangaande is. Dus blijkbaar is alles goed hier op het eiland.
Ja, heb je alleen maar Cuba Libre zitten drinken op het strand?
Ja, ja. ja. Dus kijk, wat om terug te gaan, dat was iets dat ik ik was heel trots om mee te doen dat we die extra gelden hebben gegeven aan Bonlab.
Hoe heeft Nederland, ministerie VWS bijvoorbeeld, daarop gereageerd? Hè? Want nu zegt dan het openbaar lichaam, dit bestuurscollege en jullie met z'n allen.
Ja.
Wacht eens even, er moet keuze zijn. Wij gaan daar ook geld voor beschikbaar maken. Want wij vinden dat er een tweede lab, Bonlab, moet gewoon open blijven. Fully eens trouwens hoor, maar dat is even mijn persoonlijke mening. Maar goed, dat is dan ook een signaal, lijkt mij, naar een Nederland waar een ministerie VWS met talloze tabelletjes en reken whatever van mening is dat het niet zo hoeft te zijn. Of zij vinden in elk geval voor een of andere reden dat niet los kan bestaan.
Ja.
Nou, dan hebben jullie zeggen van nee, we pompen daar tigduizend miljoenen whatever dollar in. Maar dan, want dat kan een openbaar lichaam niet altijd blijven dragen.
Nee, helemaal niet, helemaal niet. Maar kijk, toen we nu laatst in Nederland waren voor die conferentie, hadden we ook andere afspraken met bepaalde ministeries. En dit, die ministerie van SZW was eentje. En we hadden toen aan de tafel gezeten met die staatssecretaris. En dit was een van de punten die we naar voren hebben gebracht over de laboratorium en al die dingen. En ook niet te vergeten over SARPA, dat vandaag ook van die uitspraak was.
Twee weken geleden. Twee weken geleden.
Oh, nee, maar vandaag was
het. Nee.
Als dit uitgezonden wordt, is twee weken geleden.
Oh, sorry. Ja, dus,
recentelijk was die uitspraak.
Ja, recentelijk was die uitspraak. Ja. En ja, daar hebben we ook onze meningen en uitingen gegeven aan de staatssecretaris. En het was ook ik hoop dat ze ook naar ons hebben geluisterd. Want het was ook heel belangrijk. En dat ook hadden we ook met de Eerste Kamer en Tweede Kamer hadden we ook aan tafel gezeten. En we hebben ook onze punten gegeven. Onze pijnpunten, wat nu op het eiland dingen. Maar zij waren meer geïnteresseerd toen. Want het was net een paar dagen na die conferentie in de beeld. Dus zij wilden weten wat daarin was besproken in die dingen. En kijk, ik moet wel zeggen, ik zag wel met bij de Eerste en Tweede Kamer dat ze geïnteresseerd waren. Mm-hmm. Dus het was niet dat je zegt, oké, ja, ze luisteren maar ze waren wel degelijk geïnteresseerd en hebben ook hele goede vragen gesteld. Dus dat vond ik ook heel interessant. En met Tweede Kamer, met bepaalde mensen die van die toen ook daar waren, die na de vergadering waren ook bij jou gekomen om te vragen, kunnen we bepaalde dingen gaan afspreken? Kunnen we meer in contact blijven? Vooral de nieuwe mensen, die hebben we ook wel goede contacten om te maken, want die moet je ook hebben nu, hè? Dus niet te zeggen dat de regering in Nederland, we weten nog steeds niet wat gaat gebeuren. Dus, maar je moet wel je contacten even moeten masseren en met de juiste mensen gaan praten.
Ja. Ja. Nou, het kan zijn dat er binnen de 14 dagen nu een regering komt. Dat lijkt me niet waarschijnlijk, maar op dit moment dat het opnemen is er nog
het
niet
kan
duidelijk.
Zijn dat er al een regering is ja, tegen dat de tijd dat het uitgezonden wordt. Ja.
Misschien wel.
Ik had nog een aanvulling door wat jij net vertelt over die conferentie, die werkconferentie waar Wolbes en Finbes ter sprake kwam. Natuurlijk is daar weer al mogelijke oneenigheid over. De ene zegt van, er is niets bereikt daar. Alles is zoals mevrouw Van Huffelen dat wilde en de eilanden hebben niks van elkaar gekregen. Ja. Kan jij een paar dingen van vertellen waar jij zegt van, ik ben trots op dat wij dat voor elkaar hebben gekregen?
Zeker. Kijk, er zijn heel veel dingen in de media wat ik weer zeg. Ik vind het wel flauw en wat ze fout hebben gedaan. En dan dat wij niks hebben bereikt. En een paar dagen geleden een collega van Saba, van de Eilandsraad, die heeft gereageerd op wat een meneer die altijd ons in die negatief licht wil doen van Koninkrijk.
Dossier Koninkrijksrelaties. Die vanuit
Nederland constant loopt te vertellen hoe wij het hier moeten doen.
Ja, dus een collega van Saba die zei, weet je, ik reageer nooit op deze dingen, maar nu heb ik genoeg. Dit kan niet dat de meneer gaat zeggen dat wij niks hebben bereikt. Zelf toen we in Sint Maarten waren, kijk, we waren niet eens met alle punten. Dat is democratie. Maar we hadden wel van de 21 punten 17 bereikt. Wat heel veel is. Ook nu in de werkconferentie samen met de staatssecretaris. Ik ben wel trots dat wij voor het eerst na 10-10-10 met de BES-eilanden samen met...
Het is de eerste keer, hè?
De eerste keer dat ze allemaal zo samen zitten met de staatssecretaris. Ja. Dus dat is al iets dat je hebt bereikt. Dus dan, en de staatssecretaris heeft ook haar mening gegeven. Wij ook. Dus het is van beide kanten. Nu hebben we die verslag gekregen en nu moeten we terug gaan reageren. met de punten die ze hebben gestuurd. En dat was de afspraak, weet je. Mm-hmm. Dus ik ben super trots dat wij dat hebben gedaan.
Maar haal al die punten, is dus één punt uit waar je zegt van... nou, dat is echt belangrijk dat we dat bereikt hebben.
Nou, ik voor mij alle punten die we daar hebben gezegd is belangrijk. Maar ik denk meer bijvoorbeeld nu met die... om je democratie te versterken en de dingen... dat je ook nu meer eilandsraad leden moet gaan hebben. Want mm-hmm. kijk, met 9... En met de groei van het eiland, met 9 blijf je te klein, weet je. Dus ik denk, dat is iets dat wij ook, ja, in de volgende verkiezing gaat dat zeker maar aantal leden doen.
De stappen naar 19, want we gaan naar 19 zetels uiteindelijk.
Dat moet wel herzien worden. Maar nu, naar de volgende verkiezing, gaat het wel naar ietsje 11. Hoger. Ja, naar 11. Dus, en dat gaat in stapgewijze...
11 vind ik nog steeds dat is een veel te kleine stap.
Dat is wat ik wilde vragen. Want het oorspronkelijke plan van mevrouw Van Huffelen was 9 nu, 15 de volgende verkiezing en dan 19 de volgende keer. Mm. Nu is daar een stap tussen gekomen van 11.
Ja.
Wat is daar de reden van?
Nou, kijk, de groei is te veel. Dus we moeten even stapgewijze en na die 11e moet je gaan evalueren.
11 is te weinig.
En dat hebben we gezegd.
Minstens 13.
Ja, dus ja. Maar 11 is een goede stap al.
Mm-hmm.
Ja.
15 kun je delen door 3, dat is niet handig.
Ja.
13. En dan 17 en dan 19.
Ja.
Gewoon
het komt wel.
Priemgetal.
Het komt wel.
Maar dit heeft ook te maken van dat dus de partijen tijd moeten krijgen om mensen op te leiden.
Natuurlijk. En dat is iets dat vanuit deze QR-conferentie dat we ook naar voren hebben gebracht. Wat ik eerder heb gezegd over de staatsinrichting en die dingen. Dat we ook nieuwe mensen gaan opleiden.
Jonge mensen.
Ja, ja jonge mensen natuurlijk. Ja, ja jij hoort ja. niet daarbij meer. Dus
steek dat maar in
je zo, jonge mensen. Om heel eerlijk te zijn.
Ik ben jonge ouder, hè?
Ja. Ja. Ja.
En dat is wel zo'n oudere, zo net als jij, die gewoon eigenlijk tijd heeft. Of tijd hiervoor kan maken. Ja,
maar
en
dat is, wel,
nee,
maar dat is in Nederland ook zo. Die gemeenteraadsleden, dat zijn allemaal mensen, omdat het geen reet betaalt, zijn allemaal mensen die eigenlijk al met pensioen zijn.
Volgens mij zijn het vaak mensen met pensioen of zelfstandig ondernemer.
Ik heb het al een keer verteld hier, maar niet tegen jou. Ik heb heel veel te maken gehad met de politiek in Amersfoort. Ik zat in een actiegroep en allemaal dingen voor elkaar kregen. En toen zei een van de raadsleden van de gemeenteraad van Amersfoort tegen mij van ja, we hebben het probleem dat wij 3 soorten mensen in de eilandsraad hebben in de gemeenteraad hebben zitten. Dat zijn werklozen, dat zijn gepensioneerden en rijke idioten.
Welke ben jij?
Laten we doorgaan. Wat was de vraag? Wat was die andere vraak?
Een rijke werkloze idioten. Ja, ja, ja. Nee, maar even serieus. Ook, maar dan ben ik wel interessant. Je zegt inderdaad, we willen mensen opleiden. Daar moet budget voor komen enzovoort. Hoe werkt zoiets? Ga je dan recruiten? Want met alle respect, ik ken best heel veel jonge mensen met goed stel hersens. Maar niemand staat inderdaad toch nog echt te springen om daar pas een rang in te gaan.
Ja, kijk,
maar hoe ga je dat doen? Hoe kijk, maak je het leuk?
De leuke is, kijk, met die wat Michiel ook eerder heeft gezegd, met die vergoeding die je krijgt. Ja, is wel een klap in je gezicht, weet je. Kijk, je moet zoveel energie en tijd gaan in doen. En dan voor die geld.
Die vergoeding van de eilandsraadsleden is echt een, wat je dan noemt, een maandelijkse belediging.
Ja, het is. Het is zo. Kijk, het is zo. Kijk, je doet het wel voor je eiland, maar er zijn wel grenzen. Er zijn wel grenzen. En je kan ook niet van iemand die in een eilandsraad zit gaan zeggen, oké, je moet wel goed je werk doen. Ja, ja want de meesten die werken, ja, ze moeten het kunnen combineren, hè.
Mm-hmm.
Ja, en dan soms ga je... Je moet je werk doen en een beetje van je eilandsraad. Dus ik denk, kijk, om meer mensen, vooral de jongeren, om het attractief te maken, moet je ook eerst een beetje de passie laten zien wat het is. En ook dat je ook een beetje fatsoenlijk geld mee kan... kan ik meekrijgen.
Ja, voor mij, ik zie dat misschien anders. Ik denk dan dat zeker als aankomend, je wil in de politiek. Dat is net zoiets als dat je ontzettend hard maakt voor Greenpeace of ontzettend hard maakt voor de voedselbank of voor de ezeltjesopvang of noem het maar. Volgens mij moet het namelijk echt iets vanuit een intrinsieke motivatie zijn dat je dit wil gaan doen. En daar zul je inderdaad offers voor moeten brengen. Ik denk dat als iemand heel hard loopt voor weet ik veel welke vrijwilligersvereniging, omdat je daar heel veel voldoening aan uithaalt en dat je dat doet voor je eiland of voor je medemens, dat lijkt mij de bodem om te gaan starten in elk geval, om er iets van mee te krijgen.
Maar ik ben niet eens met jou met bepaalde vergelijkingen, want je kan niet een sociale instelling vergelijken met Eilandsraad. Weet je, dus...
Nee, die is flauw. Dat is een inkopper, maar nee, die ga je niet doen. Nee, voor het doel.
Maar, niet mee eens, want Eilandsraad is, je hebt heel veel verantwoordelijkheid.
Nee, maar we hebben het nog over het voorstation. Hè? Je komt niet zomaar in de Eilandsraad. Daarvoor moet je inderdaad opgeleid worden. Je moet geënthousiasmeerd worden. Dat woord wat je zelf al noemt. Nou, in dat traject, in het traject van opleiden. Kijk, je gaat eerst leren voetballen voordat je prof wordt en voordat je de scheidsrechter wordt. En in het leren voetballen heb je echt helemaal niks. Sterker nog, je betaalt je schil voor je voetbalschoenen enzovoort. In dat voortraject, daar hebben we het over. Want we moeten jonge mensen enthousiasmeren. Hoe zou jij dat dan zien? Je komt zelf uit onderwijs, dus hoe zou jij dat dan zien? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Ga je summer school geven? Ga je lessen inderdaad op een jong Bonaire? Hoe zou je dat kunnen doen?
Leerlingenparlement.
Een leerlingenparlement. Ja. Dat
zijn allemaal dingen die nu aangaande is. Kijk, ik kan niet alles gaan verklappen. Maar we hadden dinsdag hadden we ook over die communicatieplan van Eilandsraad. Dat is iets dat ook nu in het... iets wat je nu zegt over de leerlingen, dat mensen nu ook naar de Passangrang komen en meer krijgen en ook bijwonen van bepaalde vergaderingen en ook interactie hebben met Eilandsraadleden, zodat ze meer weten. Want nu is er niet zoveel. Nu is het niet zoveel. Als je tegen een jongen gaat praten over... ze kunnen niet zo... Ja, ze denken dat je alleen maar daarin zit. En opstaan en zitten met vragen beantwoorden of stellen. Dus ik denk het moet meer... Ja, dat ze meer voor die passie gaan. Dat onderwijs dan. Meer laten leren. Masterclass van doen, weet je. Dus dat ben ik. Dat men de education is... heel belangrijk in dit. Als je meer mensen voor de komende verkiezingen in de politiek wil hebben.
Je moet jongeren bij gaan brengen dat politiek een mooi vak is.
Jawel, ja. Het is een sexy vak.
En het is een vak.
Ja, het is een vak op zichzelf.
Het is absoluut een vak. Ja. Het grote probleem, met name in Nederland, is dat er zoveel lui zijn die helemaal geen verstand hebben van dat vak, die toch de politiek inrollen.
Nou,
dat is overal, niet alleen in Nederland.
Je kan eerder met die zin stoppen, die gewoon geen verstand hebben, punt.
Ja, nou ja, goed, dat zij zo.
Ja, maar ja, kijk, natuurlijk, het is een vak op zichzelf en het is iets heel moois, maar het kan ook heel, niet zo mooi zijn. Want mensen kunnen het niet zo mooi maken voor bepaalde mensen die het wel goed willen doen.
Ja. Ik denk dat het kan ook heel onveilig zijn. En zeker denk ik op het kleine Bonaire. Want dan zijn we wel klein. We zijn nog steeds een kleine community. En die veiligheid denk ik inderdaad. Hè, of dat ik vaak jonge mensen hoor zeggen van nou, als ik dat ga doen. Hè, dat kan me de kop kosten. Want dan kan ik niet meer daar of daar werken. Daar moeten we denk ik ook van af.
Dit geldt ook voor Nederland. Ik bedoel, die hele ruzie een paar weken geleden met tussen Baudet en Jesse Klaver.
Ja.
Waarbij Jesse Klaver Baudet een aantal dingen eist, waar daardoor boos wordt. En zijn hele postbus loopt met duizenden bedreigingen vol.
Ja. Yeah. Ja, dan heb je dus over bedreigingen. En dan heb ik het hier over. Dan kijk ik toch naar een eilandsraad. En dan het politiek op wat we dan nu even ter vergelijking voor de luisteraar misschien op een soort gemeentelijk niveau hebben. dat wordt op zich best ook wel lastig. Want we weten gewoon dat hier bepaalde ondernemers een bepaalde kleur met zich meedragen. We hebben familie nog steeds, hè, waar we mee te maken hebben. Dus dat is wel iets waar we denk ik ook met z'n allen over na moeten denken. Dat we langzamerhand moeten ontgroeien.
Ja, zeker. Kijk, hier, soms word je gewoon getint met een politieke kleur. Ik kan gewoon zeggen, bijvoorbeeld in mijn geval. Kijk, ik was altijd rood. Ik was gedeputeerde voor rood. Het is onmogelijk voor mij werk te krijgen hier op het eiland als we over een klein gemeente gaan praten. Want als andere partijen aan de macht zijn, ja, ik kan vergeten. Ja. Ik kan vergeten.
Nou, en dat zijn natuurlijk situaties waar jonge mensen natuurlijk heus van op de hoogte zijn. En dat is echt een hele hoge drempel. Want dan heb je echt wel zoiets van, ja, ik ben leuk. Ik ben 32 en ik heb bedrijfskunde gestudeerd of politologie of weet ik veel wat. Maar gaan we niet doen.
Maar is het niet ook een beetje zo dat, kijk, politiek bedrijven is je kop boven het maaiveld uitsteken.
Absoluut.
En het is absoluut niet des Boneriaan om je kop boven het maaiveld uit te steken. Dat is
blijft
gewoon
lastig.
Dat gevoel heb ik. Een stukje nog ouderwetse slavenmentaliteit. Je komt niet met eigen dingen. Je komt niet met suggesties. Je komt niet met initiatieven. Omdat je alleen maar bang bent dat je kop eraf gaat.
Ik vind dat Bonaire. Ja. Ik woon hier nu 10 jaar. En ik heb daar ook Bonaire wel in zien veranderen.
Zeker weten. En daar ben ik mee eens met je. Dat mensen beginnen nu wel hun mening te geven.
Kijk naar die grote demonstratie voor armoede.
Ja, dus dat moet ik wel zeggen. Kijk, vroeger was het niet zo. Mm-hmm. Vroeger gaan mensen niet, want ze zijn bang dat bijvoorbeeld hun werkgever wie hun in een demonstratie ziet. Weet je, en dan dat probleem blijven we hebben in een kleine gemeente. Maar ik denk met jaren mee, mensen moeten ook mee groeien. Weet je, dus men moet niet met de slaven. Kijk, wat gebeurd is gebeurd met de slavernij. We moeten naar voren.
Ja, we moeten
door.
We
moeten niet blijven kijken. Oh, sorry, we zijn die. Ja, nee, we moeten gewoon naar voren gaan. En dan, ik denk. En dat is ook voor politiek gezien, dat mensen moeten gaan kijken naar de kwaliteit dat die persoon kan met zich meenemen op een werk of whatever. En niet naar de politieke kleur, wat hier op Bonaire echt nog sterk is.
Ja.
Weet je? Dus ja.
Nou, dat lijkt mij sowieso. Ik denk dat we, sowieso, we zijn natuurlijk zo klein. We hebben allemaal een wensenlijstje van een top 5, ongeacht kleur. Dus ik vind inderdaad wat er ook dan nu is als we kijken naar het bestuurscollege, waar gewoon echt vakspecialisten zitten voor een groot deel. Dat stemt mij dan wel weer heel
ik
happy.
Ik stel voor dat wij het antwoord hierop een andere keer doen. Want
zeker.
Maar jij moet weg.
Ja, ik moet weg. Ja.
Dus
ik moet naar de kapsalon.
Je moest 2 weken geleden moest je weg.
Ja.
Tot daar dan. De hoed gaat op het hoofd. En dan ga je voor mij weer een toepasselijke plaat draaien. Hartstikke bedankt dat je er was, ja. Telno.
En tot de volgende keer.
Telno Tromp, lieve mensen. En het plaatje wat ik heb uitgekozen natuurlijk. You can leave your head on.
Master dan.
En dat was hem dan. You Can Leave Your Head On van Joe Cocker. Daarmee heb ik natuurlijk een kleurrijke figuur als Delmo Tromp helemaal teruggebracht tot alleen maar een hoedje. Waarvoor mijn excuses.
En hij had hem af, hè, tijdens de uitzending.
Hij had hem af tijdens de uitzending, maar goed, dat heeft niemand gehoord natuurlijk.
En niemand gezien.
Zo, ik heb een kikker in mijn keel de hele tijd.
Echt waar?
Ja, maar die had je vorige week in de tweede uur ook al.
Ja.
dit was Op de Klippen. Tot zover deze speciale editie van Op de Klippen. Vooraf opgenomen. Eigenlijk de klippen op. Daar moet ik nog eens een keer een aparte tune voor maken. Dat is misschien wel een beter idee. Volgende week zijn we er weer. En dan weer live. Vanuit Trocadero natuurlijk.
Als alles goed gaat wel, ja.
In de tafel. Tenzij er verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar goed, dat weten we nog niet.
Ben je goed verzekerd?
Nee, ik moet nog doen.
Ai. Terug naar het thema waar we mee begonnen zijn. Zometeen na het nieuws hoor je natuurlijk Ron Gijzen met de Klaat op 20. En wie zal dan weer nummer 1 staan? We kunnen het zometeen weten over 2 uurtjes. Maar zover is het nu nog niet. Wij houden het nu even voor gezien. Hoe dan ook zijn we er over 2 weken weer hier om 12 uur op Megahit FM 101.1. Volgende week toch? Zei ik over 2 weken?
Nee, over 2 weken.
Dat is niet waar. Dat is niet waar. Volgende week zijn we er al.
Ja.
Ja, dat bij deze. Dus wij zeggen nu vriendelijk gedag met een zeer welgemeend
ajootje,
cadeautje. Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen.